Een hele goede morgen allemaal. Fijn om weer bij jullie te mogen zijn en Gods woord met jullie te overdenken. En we gaan een bijzonder groot thema bespreken. God beter leren kennen en dan zijn alwetendheid. Het is ongeveer 45 jaar geleden dat ik geroepen werd, dat ik eerst tot levend geloof ben gekomen. Ik werkte toen in de autohandel en God riep mij om een studie theologie te gaan doen in België, bij Leuven, Heverlee. En toen ik daarmee begon, toen was een van de eerste lessen die ik kreeg, was de studie eigenlijke theologie. Ik had geen idee waar dat over ging en wat het allemaal zou zijn. Sowieso, de hele opleiding theologie, dacht ik, het was allemaal nieuw voor mij. Maar ik kan me daarvan herinneren, eigenlijke theologie, dat wil zeggen, het gaat eigenlijk feitelijk over God zelf. De theologie is een heel breed gebied. Je kunt het hebben over de mens en over de schepping en over morele zaken en noem het allemaal maar op. Maar de eigenlijke theologie, dus de feitelijke theologie, is de feitelijke leer over God. Wie is God? En dan in al zijn grootheid. Wie is hij in zijn karakter, in zijn wezen, in al zijn glorie? En ik weet nog dat ik ongelooflijk onder de indruk was van die lessen. En ik heb ze naderhand nog vele malen overdacht en gedacht, ja, van wat betekent dat allemaal? Een van de dingen die ik daar direct al leerde, dat als je gaat nadenken over Gods eigenschappen, dat je dat in twee delen kunt delen. Je hebt Gods mededeelbare eigenschappen, om het moeilijk te zeggen. En dat betekent eigenlijk dat je kunt nadenken over Gods trouw, over Gods heiligheid, over Gods kennis, over Gods goedheid. En dat zijn allemaal eigenschappen die hij volmaakt heeft en die wij als mensen ook hebben, alleen niet in volmaakte zin. Wij worden opgeroepen om te groeien in al die facetten van eigenschappen die God heeft en die wij ook hebben. Daarom zijn ze mededeelbaar. Maar God heeft ook een aantal niet mededeelbare eigenschappen. En dan denk je aan zijn eeuwigheid of aan zijn alomtegenwoordigheid of aan zijn onveranderlijkheid. Dat zijn allemaal eigenschappen die heeft God alleen. Daarom is hij God. Die hebben wij niet, ook niet voor een beetje. Dus daarin zat al een enorm groot verschil tussen God en wie wij zijn. Maar wij gaan dus vandaag nadenken, wil ik met jullie nadenken, en ik wil het heel praktisch maken, over een van die niet mededeelbare eigenschappen. En dat is zijn alwetendheid. Dat is iets, natuurlijk kunnen wij groeien in een stukje kennis van weten, maar alwetendheid, dat is een karaktertrek, die hebben wij niet. En ik wil jullie daarom meenemen naar een paar versen uit Hebreeën hoofdstuk 4. En dat zijn moest naar beneden, moet ik hem ook nog aanzetten misschien toevallig? Zou zomaar kunnen. Nee. Oh ja. Mag mij even helpen? Ja. Um, We gaan niet deze tekst helemaal exegetiseren, maar we gaan deze tekst gebruiken als een aanleiding om na te denken over de alwetendheid van God. Laten we dus, ik gebruik hier de NBV-vertaling. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust en zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Nou, de context waarin dit staat, in de context gaat het over de rust van ons geloof. Dat wil zeggen, als je je geloof en je vertrouwen op de Heer Jezus Christus hebt gesteld, dan ten aanzien van de vergeving van je zonde en je bent tot wedergeboorte gekomen, als je je leven op die manier aan hem hebt toevertrouwd, dan ben je zijn rust binnengegaan. Maar dat vraagt daarna dat wij in die rust ook blijven. Dat wij inspanning leveren om een zuiver leven te leven en dicht bij God te blijven. Dat is wat van ons gevraagd wordt. En er doen zich in het leven allerlei situaties voor die die rust van ons kunnen afnemen. We kunnen een heleboel dingen beleven in het leven, een heleboel dingen meemaken in het leven, dat je zegt van, ik raak die rust als het ware kwijt. En dat kunnen allerlei levensomstandigheden zijn. Maar in de context van de Hebreeënbrief, daar wordt Israël als voorbeeld genoemd die deze rust misloopt omdat ze ongehoorzaam zijn aan God. Zij luisteren niet naar God en ook niet naar zijn woord. En het wordt eigenlijk tegen ons als een voorbeeld gezegd, zo van, nou, denk nou niet als gelovige dat je maar ongezien en ongemerkt een beetje kunt afdwalen van God. Want, en dan komt dus die tekst over dat alles onverhuld en zichtbaar voor hem is, dat God van alle dingen op de hoogte is en daarmee weet wat er in jou omgaat en door welke omstandigheden, door wat voor verkeerde dingen, door welke verleidingen je misschien die rust aan het kwijtraken bent. Snap je? Dus dat is de context waarin het staat. En laten we nog even kijken naar wat er dan... Oh ja, hij staat er al op. Dat gele, zeg maar. Hè? Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar. Weet je wat er in de herziene Statenvertaling, daar staat naakt en ontbloot. Dus dat betekent, alles is zichtbaar. Voor de ogen van hem. En dan staat er iets belangrijks bij in deze context, namelijk aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Als Israël aan het afdwalen is en het als een waarschuwing is dat wij ook niet moeten afdwalen, dan moeten we ons goed realiseren dat wij rekenschap hebben af te leggen aan de dingen die we doen in ons leven, aan de keuzes die we maken. Ja, dus dat is de context waarin dit staat. En dat woord, daar ligt de focus als het ware op, dat openbaart, hè, God zelf is het woord, God openbaart en brengt aan het licht alles van ons leven. Alle facetten van ons leven. En dat kan tot zegen zijn. En dat kan tegelijkertijd tot oordeel zijn. Want het woord van God staat hier. Dat werkt als een tweesnijdend zwaard. Het scheidt dingen van elkaar. Het is ofwel tot zegen, ofwel tot oordeel. En dan staat hier als voorbeeld. Dat woord kan ziel en geest, been en merg van elkaar scheiden. Dus God die heeft kennis van alle facetten. Ik weet niet of je wel eens nagedacht hebt over je geest, je ziel, je hart. Ja, waar komt het nou vandaan? Uit je geest, uit je ziel? Het is eigenlijk één grote brei, zeg maar. Je kunt het niet van elkaar scheiden. Maar God zegt hier, ik weet precies daar de scheiding tussen te maken. Ik ken elk motief wat er in jouw hart omgaat. Ik weet alle dingen. En God kent de interactie daartussen. Wij kunnen met ons verstand daar absoluut niet bij. En God weet dus van ieder moment van ons leven. Ik weet nog heel goed dat ik een aantal jaren geleden op de snelweg moest aansluiten bij een file. En ik zag in mijn binnenspiegel een enorme grote vrachtwagen met een enorme snelheid op me afkomen. En ik moest remmen voor de file, maar de vrachtwagen die had mij niet gezien. Dus in no time was mijn auto ongeveer een meter korter, denk ik. Een paar seconden later stond ik met de auto op de vluchtstrook. Maar ik weet van al die dingen, weet ik voor de rest eigenlijk niet meer wat er gebeurde. In een hele korte tijd lag mijn bril, die lag ergens voor in de auto onder op de vloer. En het dashboardkastje stond open, er lag allemaal glas door de hele auto heen. Er was van alles aan de hand. Ik kon dat met mijn verstand niet bijhouden wat er in een paar seconden of milliseconden gebeurde. En God weet van wanneer welk glassplintertje waar in de auto belandde. Want hij weet alles. Snap je? Dus wij kunnen dat niet bijhouden met ons verstand, maar God is zo ongelooflijk groot dat hij precies weet wat er in welke seconde gebeurt. In die lessen, waar ik het in het begin over had, daar hadden wij een docent en die noemde gewoon een opsomming van allerlei dingen die, ja, wat eigenlijk implicaties zijn van wat het betekent als God alwetend is. En ik weet niet meer letterlijk die opsomming, maar ik wil jullie ook een opsomming geven. Gewoon om eens even na te denken. Zo. God kent moeiteloos ieders verstand, alle gevoelens, elke geest, ieder wezen, elk schepsel. Hij heeft kennis van alle vormen die er zijn. Iedere veelvoud van welk getal dan ook. Hij kent alle wetten en wetmatigheden. Iedere formule, hoe ingewikkeld ook. Hij kent alle relaties, alle oorzaken en gevolgen. Alle gedachten, alle mysteries, alle vragen. Ieder verlangen, alle wensen. Hij kent alle tronen en heerschappijen op de wereld. Elke persoonlijkheid, elk motief, alle zichtbare en ook alle onzichtbare dingen. Zowel in de hemel als op de aarde. Hij kent elke beweging, iedere ruimte, elk moment van de tijd. Zowel in verleden, heden als toekomst. Hij weet alles van de dood. Hij weet alles van het leven. Hij weet van goed, hij weet van kwaad. Hij weet van de hemel, hij weet van de hel. En omdat God alle dingen volkomen, volmaakt kent, kent hij niets beter of vollediger dan iets anders. Hij weet van alle dingen alles even goed. Hij wordt nooit verrast. Hij staat nooit versteld. Hij vraagt zich nooit iets af. Hij is nooit op zoek naar informatie. God is nooit aan het googelen. Om het zo maar te zeggen. God bezit volmaakte kennis. En daarom hoeft hij niets te leren. Sterker nog, God heeft nooit iets geleerd. En hij zal ook niets leren in de toekomst. Hij zal niets nieuws ontdekken. Want hij heeft alle kennis. Doe maar. Ja, om een beetje op ons te laten inwerken wat dat betekent. Wij kunnen dat ons allemaal niet voorstellen, hoe groot dat is. Want wij hebben van jongs af aan in de schoolbanken gezeten. En wij leren voortdurend nieuwe dingen. En als je een nieuwe richting, een nieuwe vakrichting zoekt, dan moet je omgeschoold worden. Weer leren, weer nieuwe dingen. Ik ben al zo lang de Bijbel aan het bestuderen. Er gaat geen dag voorbij dat er geen nieuwe dingen in staan voor me. We blijven maar leren en tot ons nemen. En God kent alle dingen. Laten we eens kijken naar een paar Bijbelteksten. Jesaja 40. Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar kennis? Wie toont hem de weg van het inzicht? Of de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Romeinen 11. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondergrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. En Paulus die stelt dan ook zo'n retorische vraag. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Niemand, toch? Dat is het antwoord wat we allemaal weten dat het antwoord moet zijn. Niemand. En zowel Jesaja als Paulus die stellen die vragen. En als je daarover nadenkt, dan kun je eigenlijk niet anders dan diep onder de indruk komen van de grootheid van God. En we hebben het al gezongen met elkaar, hè? Groot is Hij. Maar op het moment dat je probeert een beetje voor te stellen wat dat betekent, dan raakt het ons nog veel dieper. Dan komt het nog veel dieper en dichter bij ons hart. En wie onder de indruk komt van God, die gaat God loven. Die gaat God eren. Die gaat God inderdaad groot maken. Dat overkomt ook de psalmist die Psalm 147 heeft geschreven. Als Israël bevrijd is uit de Babylonische ballingschap en God een omkeer heeft gegeven in Jeruzalem en in het land, dan schrijft hij in Psalm 147 het volgende. Halleluja! Hoe goed is het te zingen voor onze God. Hoe heerlijk is het om hem onze lof te brengen. De bouwer van Jeruzalem, dat is de Heer. Hij brengt de ballingen van Israël bij elkaar. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Hij bepaalt het getal van de sterren. Hij roept ze alle bij hun naam. Groot is onze Heer en oppermachtig. Zijn inzicht is niet te meten. Ook deze psalmist is diep onder de indruk van de grootheid van God. Wanneer hij zich ook nog realiseert dat God zelfs elke ster bij zijn naam kan noemen. Ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt hoeveel sterren er zijn. Maar als jij op een heldere nacht naar de sterrenhemel kijkt, dan kunnen wij met ons blote oog ongeveer, ik heb ze niet geteld, maar dat hebben ze mij verteld, 4000 sterren kunnen we dan ongeveer zien. 4000 sterren. En dan staat de sterrenhemel behoorlijk vol met allemaal sterren. Maar er zijn ongeveer 100 miljard sterren in ons sterrenstelsel. Dat is één sterrenstelsel. Want men zegt, volgens de wetenschap, dat er zeker wel 100 miljard sterrenstelsels zijn. Kun je het nog volgen? Gaat niet, hè? Dan hebben we het over minimaal 10 triljard sterren. Dat is een getal met 22 nullen. Voor zover wij weten, zijn er, om het weer even begrijpelijk een beetje te maken, er zijn ongeveer 10 keer zoveel sterren dan zandkorrels op alle stranden en woestijnen bij elkaar. Wauw. En dan zegt de psalmist, hij kent van elke ster de samenstelling, de grootte, de temperatuur, de hoeveelheid stof, het gewicht. Al die dingen weet hij. Hij heeft ze zelfs allemaal een naam gegeven. Alles kent hij. Ongelooflijk. Wat kan dat nou met ons doen, zeg maar? Hè? Als je die kennis hebt dat God alle dingen weet en vele malen groter is dan jij en ik. Hoe werkt dat in ons uit? Nou, in het boek Genesis, daar staat een geschiedenis van Jozef. En de broers van Jozef, en dat is een hele bekende geschiedenis, die waren jaloers op Jozef en die bedachten een plan om van Jozef af te komen. En dan wilden ze hem doden, maar uiteindelijk verkochten ze hem als slaaf aan vreemdelingen. En de alwetende God wist al van tevoren dat dit zou gebeuren. En God had al een plan klaar. En door een aantal gebeurtenissen werd Jozef, de geschiedenis moet je maar eens nalezen, werd hij van slaaf tot gevangene en uiteindelijk tot Egyptisch onderkoning. En jaren later kon hij zijn gezag en positie als onderkoning van Egypte gebruiken om voor zijn familie te zorgen toen het land door een hongersnood werd getroffen. En dan komen ze vanuit zijn voormalige land en dan komen ze naar Egypte. En dan moet je eens kijken wat er gebeurt als Jozef zijn broers weer ziet na zoveel jaren. Genesis 45, vers 4 en 5. Kom toch dichterbij, zei Jozef tegen hen. En daarop gingen de broers dichter naar Jozef toe. Ik ben Jozef, zei hij, jullie broer, die jullie verkocht hebben jaren geleden. En die naar Egypte is meegevoerd. Maar wees niet bang, maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier terecht ben gekomen, want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Dus jaren geleden toen Jozef verkocht werd, toen wist God al dat er een hongersnood zou komen en dat hij ooit eens een keer zijn broers zou ontmoeten die voor hem zouden staan. En dat hij met dat plan, als het ware, gekomen is om ervoor te zorgen dat zijn broers eten zouden kunnen halen bij hem. God wist het allemaal. En wat moest hij door een ellende en moeite heen gaan? Zij, Jozef zelf, zijn vader, zijn broers. Wat hebben ze allemaal niet meegemaakt in de loop van de jaren? God had een plan klaar en die wist het. Hij was van alle dingen op de hoogte en hij kende het. En Jozef die had geleerd om zijn eigen leven en de moeilijkheden die hij in zijn leven had meegemaakt te plaatsen in dat grotere plaatje van God. Oké, Heer, het zal wel ergens toe dienen. Ik weet niet waarom, ik begrijp dingen niet, maar op de een of andere wijze, als mijn leven in uw hand is, u weet het. U zult er wel een plan, u zult er wel een bedoeling mee hebben. Ik moet ook denken nog aan die hele bekende psalm van David, psalm 139. Heer, u doorgrondt en u kent mij, u doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt er op mijn tong of u, Heere, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij, wonderlijk zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Nou, weer hè. Dat God alle dingen weet van jou en van mij. En wij als mensen, ik wil proberen om het ook weer heel praktisch te maken. Wij als mensen, we zijn een buitengewoon complex wezen. Wij hebben allemaal, ik denk dat de meesten van jullie dat ook hebben, een telefoon. En ik weet niet hoeveel filmpjes en foto's er op je telefoon staan. Vroeger, toen ik als kind was en ik ging op vakantie, dan kreeg ik zo'n boxje mee. Zo'n zwarte box, kent u die nog? Daar kon ik 8 foto's mee maken. Moest je 2 weken mee doen. Kun je je voorstellen? Ja, als we nu 1 foto maken, dan hebben we er al 10 gemaakt. Of al 20. Maar goed. Op mijn telefoon, ik weet niet meer hoeveel foto's erop staan. En ik heb een telefoon met 128 gigabyte. Ik weet niet, er zijn mensen die hebben verstand daarvan. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar 1 byte is al aardig wat, naar mijn gevoel. En dan heb je megabyte en dan heb je gigabyte. En 128 gigabyte, daar passen dus al die foto's en die filmpjes, die passen daarop. En hij is nog lang niet vol. Nu, 1000 gigabyte, dus dat zijn een aantal van deze telefoons, is 1 terabyte. Ja, nu heb ik pas gelezen, wetenschappelijk onderzocht, dat 1 kubieke millimeter, 1 kubieke millimeter van mijn hersenen kunnen, dat heeft een dataopslag van 1400 terabyte. Nou, het begint je al aardig te duizelen weer. Ja, dat is 1 kubieke millimeter. Hier. En ik bedoel, onze hersenen, dat is veel complexer dan alleen maar een harde schijf. Hè? Dat mogen ook duidelijk zijn. Maar hoeveel zit er dan in totaal van onze hersenen? En dat maal 8,3 miljard mensen op deze wereld. En dan iedereen die al geleefd heeft voor ons, voor die 8,3 miljard. En dan zegt de psalmist, Heer, u kent mij. U doorgrondt mij. U weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Wauw. Zo groot is God. En dan denken wij soms dat we heel wat zijn. En dat we heel wat weten. Dit gaat over God. Weet je, deze kennis, dat wij dit nu weten, dat wij dit horen vanmorgen, dat kan ertoe leiden dat je zegt, ik kruip weg voor God. Ik kruip voor hem weg als hij alles weet. Zoals Adam en Eva wegkropen toen ze gezondigd hadden. En God zei toen tot hen in de hof van Eden, Adam, waar ben je? Wist God dat niet? Ja, natuurlijk wist hij dat. Natuurlijk wist God waar hij was. Maar waarom vroeg God dat? Omdat God wilde dat Adam zelf zijn zonde in de openbaarheid zou brengen naar God toe. Dat die kennis dat God alles weet, dat het hem ertoe zou brengen dat hij gaat vertellen en belijden. Heer, ik heb dat en dat gedaan. U weet het al lang natuurlijk, maar dat is wat ik gedaan heb. En ik wil mij omkeren. God daagt uit vanmorgen om zelf met jouw zonde naar buiten te komen als er dingen zitten in de verborgen hoekjes van je hart, van je ziel, van je geest. Dat is wat deze preek doet, als het ware. Maar deze preek doet nog meer. Want God heeft niet alleen maar kennis van onze zonden, hij heeft ook kennis van onze wonden. De pijn, de moeite. Weet je, ik heb vele jaren in het pastoraat natuurlijk ook mogen werken. En in het pastoraat zeiden mensen wel eens tegen mij, als ik probeerde een beetje te zoeken van waar komen de dingen nou vandaan en wat voor moeite heb je gehad in het leven. En ik probeerde ze dan een beetje te begrijpen. En dan zeiden mensen dit soort zinnetjes wel eens tegen mij. Ja, je moest eens weten wat ze mij aangedaan hebben. Of je moest eens weten hoe ik vroeger behandeld ben. Of als je eens wist wat voor spanning de alcohol in ons gezin teweeggebracht heeft. Of als je eens wist hoe mijn vader ons gezin terroriseerde. Of je hebt er geen idee van, zeiden ze dan tegen mij. Wat dat zinnetje wat je net hebt gezegd, wat dat met mij doet. Of mijn partner, mijn man, mijn vrouw, mijn vriend, mijn vriendin, die weet niet wat er in mij omgaat. Het interesseert hem nauwelijks. Of als ik vandaag zou sterven, zou niemand mij missen. Je allemaal van dat soort zinnetjes. Allemaal waaruit blijkt dat mensen met pijn in hun hart zitten. En op al die zinnetjes moest ik ook antwoorden, nee, dat weet ik ook niet. Ik niet. Maar we hebben een vader in de hemel die er wel kennis van heeft. Die het wel weet. En die precies weet wat je doormaakt, waar je zit, welke moeite, welke gedachten. Zelfs als het een brei is in je hoofd, dan weet God die brei te ontrafelen. En weet hij hoe het met je gaat. En hij weet het niet alleen. Het gaat hem ook ter harte. Kijk eens wat er staat in Psalm 56, vers 9. Mijn omzwervingen hebt u opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? Mijn omzwervingen, dat betekent eigenlijk letterlijk allerlei achtbanen. Ik hoor mensen wel eens zeggen, ik zit in een emotionele achtbaan. Ja, dit maak ik mee, dat komt er nog bovenop en dan heb ik dat nog en ik heb daar nog. Al mijn omzwervingen. U hebt ze opgetekend. En mijn tranen staan opgeschreven in uw boek. De tranen die in het leven vloeien, worden opgevangen in een kruik. Zorgvuldig bewaard. Geregistreerd. Om het zomaar te zeggen. En je kunt geen traan huilen zonder dat God er weet van heeft. En dan is God niet alleen maar de God die de zonde ziet, maar de God die ook kan troosten en kan bemoedigen en kan sterken. Als koning Hizkia, en dat is het laatste waar ik bij stil wil staan. Als koning Hizkia doodziek is, dan stuurt God de profeet Jesaja naar hem toe. En dan spreekt Jesaja namens God en die zegt dan tegen Hizkia: ga weer naar binnen. En zegt tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: dit zegt de Heer, de God van je voorvader David. Ik heb je gebed gehoord en ik heb je tranen gezien. Ik heb ze gezien. En ze gaan niet zomaar aan me voorbij. Ik doe er iets mee. En ik heb je geroep, je gebed heb ik ook gehoord. Ik weet waar je mee worstelt. Dat is God. Nou, misschien brengt deze kennis je vandaag tot het belijden van zonde. Of misschien helpt het je om juist meer te schuilen bij God. Maar boven alles mag het ons brengen tot een ongelooflijk diep ontzag voor wie God onze Vader is. Amen. Amen. Mag ik met jullie danken en bidden. Hemelse Vader, als we zo nadenken over al deze woorden die u gesproken hebt vanmorgen, en waarbij ik als uw dienaar heb geprobeerd om dat een beetje praktisch te maken, dan wil ik u bidden, Heere, dat u een ieder die hier aanwezig is, een ieder die dit hoort, dat u hem of haar geeft wat hij of zij nodig heeft. Misschien een aansporing tot belijden, of misschien een diepe, diepe vertroosting. Heer, maar wilt u met uw geest de nawerker zijn van deze overdenking. Want ik weet niet wat iedereen nodig heeft. Maar u kent ieder. Door en door. Het kleinste stukje van onze hersenen, waar al zoveel informatie op staat, dat kent u. Dat weet u. Heer, we danken u dat we u, ja, ook straks weer mogen lof zingen en eren en groot maken om wie u bent. En als we dan weer zo'n zinnetje zingen van groot is hij, dan kunnen we na vandaag misschien ietsje beter begrijpen wat het betekent dat u zo groot bent. We danken u, Heere, dat u in al uw grootheid hebt omgezien naar ons, naar mij. En dat u ons leven wilt leiden door de kracht van uw geest. Dat u ons wilt voorgaan, dat u ons wilt geven wat we nodig hebben. O Heer, we prijzen u om wie u bent. In de naam van Jezus. Amen.